Worden luisteraars thuis, willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Matthäus 27, vers 11 tot en met 26. We noemen de schriftlezing Matthäus 27, vers 11 tot en met 26. En we zingen psalm 118, vers 8 en 11. Psalm 69, vers 1 en vers 2. Psalm 85, vers 1. En psalm 2, vers 7. Noem maar nogmaals de schriftlezing voor deze morgen, Matthäus 27, vers 11 tot en met 26. En we zingen psalm 118, vers 8 en 11. Psalm 69, vers 1 en 2. Psalm 85, vers 1. En psalm 2, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort. Door met elkaar te zingen uit de 118e psalm. 118 en daarvan het achtste en ook het elfde vers, 118 het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door Adaan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gade slaan. En het elfde vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is. Tot verbazing der beschouwers. Van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in het achtste en in het elfde vers van psalm 118.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We noemden u dus als schriftlezing vanmorgen Matteüs en daarvan hoofdstuk 27. En uit Matteüs 27 zal u worden voorgelezen vanaf het 11e tot en met het 26e vers. Matteüs 27 vanaf vers 11 tot en met vers 26. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niets te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten. En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En alle volk antwoordde, zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende gaf hem over om gekruisigd te worden.
Gemeente, we zingen nog met elkaar voorafgaand. En wel uit de 69ste psalm. Psalm 69, het eerste en het tweede vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. En tweede vers. Men telt veel eer daren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Het is het eerste en tweede vers van de 69ste psalm. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor kerkvoogdij en diaconie. gemeente. Als we in het Oude Testament dat tamelijk onbekende Bijbelboek Leviticus lezen, dan vindt u in dat 16e hoofdstuk daarvan beschreven wat er geschiedde op Grote Verzoendag. Ach, het is toch wel een zeer aanbevelend hoofdstuk. Want daar lezen we van de hoge priester. Die hoge priester die op die dag, op die één afgezonderde dag in het jaar, af moest leggen zijn kostelijke hoge priesterlijke gewaad. Hoe hij die hoge priesterlijke muts moest afdoen, de efod met die 12 edelstenen moest afleggen. En uiteindelijk zichzelf moest wassen met water om dat linnen kleed, dat linnen onderkleed, aan te trekken. Waarom? Nou, geliefden, dan was de dag die door de Heere zo was afgezonderd. Opdat dat offer der offers zou plaatsvinden, eenmaal des jaars. En dan was het voor die hoge priester zo noodzakelijk dat hij enkele kolen nam van dat brandofferaltaar. Een lieflijk reukwerk op dat offer bracht. En met dat reukwerk in het heilige der heiligen binnenging. Om vervolgens ook een var te slachten. En met dat bloed van dat geslachte var ook in dat heilige der heiligen binnen te gaan. Dan moest die hoge priestergemeente daar voor zichzelf gaan offeren. Verzoening gaan vragen. Maar waar dat geschiedde, moesten ook vervolgens twee geitenbokken genomen worden. En die twee geitenbokken, ja, daarvoor moest het lot geworpen worden. Want er was één bok bestemd voor de Heere. En de andere bok was de zogenaamde weggaande bok. Ik zei, daar moest een lot voor geworpen worden, welke bok nou voor de Heere was bestemd en welke nou moest uitgezonden worden. En onze jonge mensen, ze weten wel dat als het lot geworpen wordt in de schoot, dan is het gehele beleid daarvan van de Heere. Met andere woorden, de Heere bepaalt het lot. Dus ik bedoel te zeggen, de Heere bepaalde welke bok nou voor de Heere was, voor hemzelf was, en welke bok nou in de woestijn vrij uit mocht gaan. Ach, geliefden, wat een kostelijke tekening toch, wat een kostelijke schaduwdienst. Als we dat zo zien ook in het licht van de volheid destijds, waarin de zaligmaker Christus Jezus ook al zo, uiteindelijk als die geitenbok geslacht moest gaan worden, waar hij met zijn dierbaar bloed verzoening moest gaan aanbrengen, voor de zonde van heel zijn kerk. Geliefden, en toen ik dat zo wat overdacht en wat las toen, las ik zo ergens, het was toen ten tijde van die slachting, voor die dieren zulk een onrust. Want het scheen dat die dieren dat bloed hebben geroken. En die dieren wel hebben aangevoeld wat daar nou ging plaatsvinden. Die dieren werden onrustig. Want ze hebben het geweten. Daar zou er weer één uit hun midden geslacht gaan worden. Het gaf onrust onder de dieren. En ik zei, geliefden, welk een kostelijke tekening. Daar op die grote verzoendag van hetgeen eenmaal op de betaaldag van de kerk zou gaan plaatsvinden. Kijk, en daar worden we nou vanmorgen natuurlijk een ogenblikje bij bepaald. Ook vanuit het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen. En daar hopen we vanmorgen dus een ogenblik bij stil te staan. Matthäus 27 en wel in het bijzonder wat u vindt in het 17e vers. Matthäus 27, het 17e vers. En daar luidt Gods woord en onze tekst vanmorgen nog eenmaal als volgt. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Gemeente, we zouden dus onder deze tekstwoorden heel eenvoudig vanmorgen maar willen schrijven. Jezus en Barabbas. Jezus en Barabbas, drie gedachten. In de eerste plaats zien we ze beiden aangeklaagd. In de tweede plaats zien we ze beiden voor de rechter gebracht. En in de derde plaats zien we ze beiden geoordeeld. Dus Jezus en Barabbas, ik zei in de eerste plaats beiden aangeklaagd. Ten tweede beiden voor de rechter. En ten derde beiden geoordeeld. En ach, geliefden, als we zo dit gedeelte weer voor ons hebben liggen, ook in deze lijdenstijd, ik zou bijna weer opnieuw willen zeggen, dan zouden toch eigenlijk de schoenen wel van de voeten moeten. Want de plaats waar we ons dan begeven, dat is heilig land. Want geliefden, daar staat nou de koning der kerk, de leeuw uit Juda stam. die in de volheid des tijds gekomen is om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. En dat heeft die geliefde willen doen, niet als een martelaar, maar met een volkomen overgave, met de liefde tot zijn vader en met zijn ziel. Vervuld met de liefde tot het verlorene, tot al degenen die de vader hem gegeven heeft. En daarom kon hij het natuurlijk ook even tevoren eigenlijk zo zeggen. Toen hij met zijn discipelen daar in de paaszaal had gezeten, het paascha had gegeten, ze samen de lofzang hadden gezongen, dat hij het zei, kom laat ons van hier gaan. En hij is met hen gegaan uit Jeruzalem, de Kidron over, om zich te begeven naar de hof van Gethsemane. En gemeente, daar heeft hij het geweten wat hem te wachten stond. En ik zei het, de schoenen mochten wel van de voeten als we dat zouden beseffen. Niet alleen verstaan, maar beseffen. Wat hij daar heeft moeten doorworstelen. Dat hij het heeft geweten, dat die bittere en smadelijke kruisdood hem wachtte, dat hij verzoening moest gaan aanbrengen. Voor de zonde van al degenen die de Vader hem gegeven heeft. O geliefde, wat een onuitsprekelijke weg. Heeft dat dierbare lam willen gaan. Juist ook toen daar die soldaten, die overpriesters, die schriftgeleerden zijn gekomen, die trouwanten. Die trouwanten van de vorst der duisternis uiteindelijk. Om hem als met stokken en met zwaarden tegemoet te treden. En hij het vroeg, wie zoekt gij? En ze hebben het gezegd, we zoeken Jezus de Nazarener. Ach, ziet, hier ben ik. Maar indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Geliefden, en hij heeft zich overgeleverd. In de handen zijn er vijanden, want de zoon des mensen moest overgeleverd worden. In de handen van de zondaren, waarom? Nou geliefden, uiteindelijk, ik zei het, om hen vrij te kopen met de dure prijs van zijn hartebloed. En zo is hij daar vanuit die hof van Gethsemane uiteindelijk gebracht in de zaal van Caiaphas, onze kinderen weten het. En daar hebben ze hem ondervraagd en hebben ze hem onderzocht. Ze vonden in hem geen kwaad en geen schuld. Maar ze hebben maar één ding begeerd. Weg met deze, weg met deze. En ze hebben hem gebracht tot Pilatus, tot Pontius Pilatus. De rechter in die dagen. En geliefde, dit hoofdstuk, dit schriftgedeelte bepaalt er ons vanmorgen bij. Dat hij daar is gebracht voor het aangezicht van de hoogste rechter in die tijd. En Pontius Pilatus, die Romein, die heiden, heeft het aan de zaligmaker toen gevraagd, zijt ge dan de koning der Joden? Want ach, hoeveel beschuldigers waren er en hoeveel valse beschuldigingen hadden ze niet tegen hem ingebracht? Zijt ge dan de koning der Joden? En hij heeft het geantwoord, gezegd het. Want geliefden, hij was de koning der Joden. Maar hij was anders een koning voor de Joden dan dat de Joden het hadden gedacht. Want zijn koninkrijk was niet van deze wereld. Maar zijn koninkrijk was een geestelijk koninkrijk. Kijk, en daarom kon hij het ook zeggen dat hij Godzoon was. Maar oh, wat hebben toen ook die Joden, die fariseërs, die schriftgeleerden, die vromen in eigen oog, hem toen aangeklaagd. Hoe kan nou iemand zichzelf een Godzoon maken? Deze is des doods waardig, zo hebben ze gemeend. En was dat ook niet die derde aanklacht uiteindelijk die tegen hem uitging, dat hij gezegd had, breek deze tempel af en ik zal hem in de derde dag weer op gaan bouwen. Ook dat hebben ze misverstaan, maar ze hebben maar één ding begeerd, geliefden. Dat deze uit hun midden zou worden weggenomen en weggedaan. En daarom hebben ze hem voor Pontius Pilatus gesteld. En ik zei, Pilatus heeft hem een en andermaal ondervraagd. Maar hij moest tot de ontdekking komen dat hij in deze mens geen schuld vond. Niets wat hem des doods waardig maakte. En Pontius Pilatus, geliefde, en hij is met zorg bezet geweest. Wat moest hij nou in deze hachelijke omstandigheden tot doen met deze? Waar zelfs ook zijn eigen vrouw, Claudia Procula, een bode tot haar man heeft gezonden. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in de droom veel geleden om zijnentwil. Kijk, door Gods verborgen werkingen heeft deze vrouw van Pilatus toen moeten verstaan dat deze mens geen schuld had. Ja, geliefde, ik mag dat misschien zo tussendoor wel kort opmerken. Maar verklaarders menen dat deze Claudia Procula, de huisvrouw van Pontius Pilatus, later een belijder is geworden van de waarheid. Dat deze later een voorstander is geworden van de Joden. Wat een onderscheid, nietwaar? Als haar ogen geopend hebben mogen worden en de ogen van de eigen man van Pontius Pilatus gesloten zijn gebleven. Ach, tuurlijk, hij heeft het zo in de algemene weg van de voorzienigheid wel moeten opmerken. Dat er ook in deze mens geen schuld was, maar wat moest hij nou doen? Geliefden, en dan gaat er gebeuren wat voor de zaligmaker nou in de stille raad reeds besloten was. Dat hij door de hoogste rechter in die dagen, Pontius Pilatus, onschuldig ter dood veroordeeld moet gaan worden. Maar zoekt deze Pontius Pilatus toch nog een weg. Een weg ter ontkoming voor deze en voor hem. Want het was in die dagen, u weet dat, een gewoonte. Dat de Joden een bekende gevangene zouden loslaten. En of dat nou een Joodse gewoonte was of een Romeinse gewoonte was. Ja, blijkt in ieder geval waarschijnlijk wel een Joodse gewoonte te zijn geweest. Want gijlieden hebt de gewoonte, zo zegt Pilatus toch ergens, dat er op het paasfeest één zou losgelaten worden. Kijk, en dan komt geliefde Pilatus dus met dat plan. Dat die Barabbas, een welbekende gevangene in die tijd, laat halen uit de gevangenis. En deze naast Jezus op Gabbata komt voor te stellen. Ik zei, gemeente, wat een onuitsprekelijke weg van vernedering. Voor hem die uit de hemel is gekomen, de Zoon Gods, Christus Jezus. Dat hij hier, ja, wat Jesaja heeft betuigd, met de overtreders is geteld geweest. Geliefde Jezus, de Zoon van God. De enige geborene des Vaders. De eeuwige Zoon Gods, die spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. En wie de Vader al zijn welbehagen had. Dat tegenover Barabbas. Want geliefde, er liggen zulke diepten in de schrift verklaard. Die wij, u en ik, altijd maar weer nodig hebben om ontdekt te krijgen. Want in de weg van Gods voorzienigheid moest het Barabbas zijn. Wie was Barabbas? Een overbekende gevangene. Maar geliefden, ook zijn naam was een prediking op zichzelf. Want Barabbas, en onze jonge mensen, ze weten dat vanmorgen. Barabbas, zijn naam betekent ook zoon van de Vader. Christus de zoon van zijn Vader, van een hemelse Vader. En Barabbas ook een zoon van zijn Vader. Natuurlijk niet van zijn aardse Vader. Maar van ons aller bondshoofd, ons aller Vader, Adam. Ziet u hoe de Heer het nou heeft moeten ondervinden. Hoe zijn Vader het had besloten en door zijn voorzienigheid het lijden. Dat hij kwam te staan tegenover deze Barabbas. Wat een onderscheid, zei ik. Waar Christus Jezus op aarde gekomen is, geliefden, om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Zijn leven over te geven in de dood. Opdat hij door zijn dood het leven zou gaan verwerven voor al zijn volk en kinderen. Tegenover deze Barabbas. Die eigenlijk maar één ding heeft gedaan. En dat is onschuldig bloed vergieten van mensenkinderen in die dagen. Barabbas een moordenaar. De Zoon Gods, geliefden, een kind des lichts. Want in hem was gans geen duisternis. Tegenover Barabbas. Een kind der duisternis. Christus Jezus, de Zoon Gods. Ik zei hem wie de Vader al zijn welbehagen had. Tegenover Barabbas. Die als een kind des torens was. We zouden zeggen die door zijn misdaden eigenlijk het voorwerp was geworden van Gods toorn. Christus Jezus, die niet anders heeft gehad dan liefde tot het verlorene. Tegenover deze Barabbas die niet anders had in zichzelf dan God te haten en de naaste te haten. Het is openbaar gekomen in zijn daden. Ik zei, gemeente, wat een vernedering. Toch? Want Barabbas was een welbekende gevangene. in zijn dagen gegrepen in een opstand. En bloed vergoten, aan Barabbas' leven kleefde bloed. En van Barabbas' geliefde gold het dat hij iemands bloed vergeld, diens bloed zal vergoten worden. Barabbas was dus doods schuldig. Krachtens die ene zonde, maar eigenlijk heel zijn leven was ene grote aanklacht. Heel zijn leven heeft hem des doods waardig gemaakt. Zou deze man nou niet anders hebben verdiend dan die welverdiende dood? Een welbekende gevangene. Maar geloof geliefde dat Barabbas in zijn eigen leven ook heeft moeten bekennen dat hij zondaar was. Des doods waardig was. Barabbas is toch in de tijd, na zijn misdaad, na zijn moord, met een kneep in zijn geweten over de wereld gegaan. Denkt u niet? Vonkje van die godskennis nog in zijn hart. Nog iets van dat geweten wat hem aanklaagde. Maar een tijd in zijn leven gekregen dat hij door de gerechtsdienaars is aangegrepen, gearresteerd is geworden en in de gevangenis is geworpen. En daar reeds enige tijd in de gevangenis heeft verkeerd, waar hij over denken kon hetgeen hij had misdreven. Wat zou er in de zaligmaker zijn omgegaan? Ach. Een volkomen onderworpenheid. Aan de wil van zijn vader. Wat zou er in Barabbas zijn omgegaan? Nou, ik denk geliefden dat heel zijn geweten hem heeft aangeklaagd. Berouw gehad heeft over zijn zonde. Of het zaligmakend is geweest, dat lezen we nergens. Maar het kan in het leven, geliefden, ook van elk mensenkind soms heel ver gaan. Kain wist het immers dat zijn zonden groter waren dan dat ze vergeven zouden worden. En zelfs Judas in deze tijd heeft het ook ingeleefd. Dat hij verraden had onschuldig bloed. Judas verworgde zichzelf. Kon heel ver gaan. Zou ook Barabbas geliefde niet iets hebben ingeleefd van wat hij is geweest en wat hij heeft misdreven? Maar geliefde, nou eens anders. Want dat is altijd weer, geliefde, waarom u zondags hier in Gods huis wordt gebracht. Opdat ook de spiegel voor u en voor mij wordt opgeheven. En u, allen, jong en oud, op en onder de kansel, zouden gaan inleven wie wij zijn. Maak eens vragen. Heel eerlijk. Ken je Barabbas? Ik bedoel, ben u erachter gekomen wie u bent? Ik bedoel, heeft dat goddelijke woord, door de werking van Gods lieve geest, door die onwederstandelijke werking van Gods lieve geest, u hier in de tijd bekendgemaakt met wie ge zijt? Ik bedoel, zijn zonden zonde geworden? Hebt u leren erkennen dat u van het heilspoor af bent gegaan? Hebt gedaan dat kwaad is in Gods oog? Paulus zegt ergens: ik heb niet geweten dat de begeerte zonde was, als het gebod niet had gezegd, gij zult niet begeren. Maar toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Nou kijk, dat is nou in het leven van Paulus geschied door de krachtige werkingen van Gods lieve geest. Het is nodig, gemeente, in u en in mijn leven. En ik denk dat er vanmorgen hier in Vriezenveen ook niemand is die niet in enige mate, ik zei in algemene overtuiging, moet bekennen dat hij of zij gezondigd heeft. Maar ik zei het en gemeente, ik wilde nog een keer de vinger bij leggen. Dat kan algemene overtuiging zijn. Dat kan heel ver gaan. Kun je vanmorgen zitten dat heel je leven je aanklaagt. Daar met een aanklagend geweten over de wereld gaat. Ik bedoel, dit te zeggen, dan heb je geen rust. Knaagt er altijd van binnen. Dat geweten. dan voel je het zit niet goed. Moet anders. Maar je kunt nog rustig door en voort. Ik zei, geliefde, zijt ge Barabbas geworden. Ik zou kunnen vragen, ben u nou die welbekende gevangene geworden? Wat bedoel ik daarmee? Nou, eigenlijk dit. Hij nog meegeleefd. Dat hij de grootste van de zondaren bent. Kijk wat als de Heer je ogen gaat openen. En hij je met eerbied komt te arresteren. Komt vast te grijpen. Ga je ontdekken wie je bent. O geliefde gemeente. Jong en oud. Ik kan u niet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het is mijn hartelijke wens. Dat je vanmorgen misschien voor het eerst in het leven eens geopende ogen ging krijgen. Man, hij niet wat anders te vertellen? Nee. Want hij Adam niet geleerd hebt. Zul Christus nooit begeren. Echt niet. Laat je niet wat wijs maken. Want de Heere handelt eerlijk. Dat is tegen het vlees hoor. Maar ik zei, Barabbas is in de gevangenis terechtgekomen. Achter gesloten deuren. Letterlijk. Ik geloof als God in je leven gaat komen en je eerlijk gaat maken bij verwonderd dat hij nog niet achter gesloten deuren zit. Of overdrijf ik? Nee, hè. Is het een wonder dat hij nog vrij rondloopt? Dat misschien de zonden in je hart nog niet uitgebroken zijn. Is het ook een wonder dat je nog in het heden der genade bent? Maar ga je voelen dat het je zonden zijn die scheiding maken tussen God en je ziel. En dat de dood iedere dag wenkt. Zou je denken dat Barabbas anders gedacht heeft? In die dagen? Die Romeinen waren niet zachtzinnig hoor. Dus met de vrezen des doods bezet. Ik zei, geliefden, als Barabbas je bestaan is geworden. En je iets van die krachtige hand des Heren in je leven hebt gevoeld. Ik bedoel, als je zondaar bent geworden. Als je de vrijheid is ontnomen in het leven. Als je in de banden en in de boeien bent gebracht. Kun je misschien niet meer bekijken of er nog een dag komt. Ik weet dat er zijn in ons midden. Die met die vrezen des doods bezet zijn. Die durven s'avonds bijna niet te gaan slapen. Waarom niet? Ach, als gij in het recht gaat treden, Heren. En gaat gadeslaan. Mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Aangeklaagd. Is nog niet zo slecht hoor. Hij dat in je leven gaat ondervinden. Ik zei, gemeente, heel eerlijk. Hebben u en ik allemaal nodig in het leven hoor. En daarom moet die wet zo scherpelijk gepredikt worden. Vervloekt. Vervloekt geliefden. Iedere die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? Nou, weet weer, hè? Jazeker. God is ook barmhartig. Maar weet u wat Heidelbergen zegt? Dat weet u wel, hè? Maar God wil ook dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom wil hij naar zijn rechtvaardig oordeel de zonden met een tijdelijk en eeuwig oordeel straffen aan lichaam en ziel. Kijk, gemeente, in die nood verkeert ge als ge onbekeerd zijt. En zou toch groot wezen, nietwaar? Hij nou eens vanaf vandaag niet meer verder kon. met dat knijpende geweten. Maar vanaf vandaag nou eens als het ware gearresteerd zou worden, stilgezet zou worden. En je plaatsje kreeg in te nemen. In de gevangenis. Zou Barabbas daar hebben gedaan? Ach, geliefde, misschien toch wel. Wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. Gevraagd. Heren, is er dan nog een weg en is er dan nog een middel? Om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade komen. Ik zei het, berouw komt naar de zonde, zegt spreekwoord hij. Maar dan wel gevoeld, had ik nou maar. Maak eens weer opnieuw vragen, gemeente. Spreek ik nou vreemde dingen of is dat nou de taal van je hart? Ik bedoel, hij het nou eens ingeleefd. Wat uw zonden hebben teweeggebracht, die scheiding tussen God en je ziel. Dat uw zonden de oorzaak ervan zijn dat je zo nameloos arm en diep ongelukkig bent. Kijk, dat gaat wel verder dan algemene overtuigingen. In het leven van al degenen die de Heer komt te roepen tot zaligheid, wordt het een bijzondere overtuiging. Wat blijkt dat uit, geliefde? Nou ja, ik zei eigenlijk zo vanmorgen dan in mijn tweede gedachte dat Jezus en Barabbas niet alleen beide waren aangeklaagd, maar ook allebei voor de rechter zijn gebracht. Vandaag Barabbas was uit de gevangenis gehaald en Pontius Pilatus heeft zo ook een snel plan gehad. Hij heeft gedacht, als ik nou Jezus, de Christus, tegenover deze Barabbas zet en ik stel ze beiden in het openbaar tentoon, ach, dan zal die woede de menigte, dan zullen die fariseeën en die schriftgeleerden toch wel tot zinnen komen. Dan zullen ze toch wel begrijpen dat het natuurlijk een kwade zaak is om deze Barabbas los te laten. En dat het een snoot en helsplan is om deze Jezus nou te doden. Want geliefde, daar stonden ze naast elkaar. Jezus. De Christus. Ik zei die op aarde gekomen was om zijn ziel tot een schuldoffer te geven. Die eigenlijk nooit wat anders heeft gedaan dan alleen maar goed doen. 3 jaren lang hebben ze niet alleen zijn wonderen gezien. Hebben ze niet alleen gezien dat die blinden het gezicht gaf. Dat die mensenkinderen uit de banden van de dood heeft verlost. Uit de slavernij van Satan heeft verlost. Maar hebben ze ook 3 jaren lang zijn liefelijke prediking gehoord. Hoe die getokkeld heeft op de harp van vrije genade. Hoe die op het Loofhuttenfeest nog heeft gepredikt. Allen die, alle gij dorstige komt herwaarts tot mij. Hoe die niet anders heeft begeerd dan zichzelf bekend te maken. Waar die betoond heeft geliefd en in zijn woorden en in zijn werken. Dat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen. Die heilig was, die onnozel was, zo lezen we ergens. En dat naast Barabbas. Een man die aan de drievoudige dood onderworpen was. Die bij heel het mensdom daar in Jeruzalem overbekend is geweest. Waarvan iedereen blij is geweest dat hij achter de tralies had gezeten. Maar geliefden, het heeft alles moeten geschieden overeenkomstig de eeuwige raad en de voorkennis Gods. Wat moest er geschieden? Nou, Christus Jezus moest als een lam ter slachting geleid gaan worden. Hij moest in de dood. Opdat doodschuldigen leven zouden krijgen. En die fariseeën en die schriftgeleerden, ik zei het geliefden, zij die gesteld waren over het volk, ze zijn met een blinde haat bezet geweest. Waarom? Nou, deze zaligmaker heeft in zijn oprechte prediking een en andermaal hen aangewezen als adderige broedsels. Als witgepleisterde graven. Van buiten schoon, doch van binnen van dorre doodsbeenderen. Heeft hen aangewezen dat al haar eigen gerechtigheden niet anders waren dan een wegwerpelijk kleed.
heeft hen aangewezen dat ze de vloek en de toren Gods onderworpen waren. Heeft hij dat hard en wreed en bitter gezegd? Wel nee, geliefd, en ik zei, het was met de liefde van zijn hart. Hij heeft ze niet overgehad voor het verderf. Maar een heerlijke prediking wekt weerstand. Nou ja, misschien moet ik dat vanmorgen ook eens vragen. Heel eerlijk. Wat werkt het nou uit, geliefde, in je leven? Als wet en evangelie verkondigd wordt, als Adam en Christus u gepredikt wordt, wordt er ook zo'n wrevelig onder. Wees eerlijk. Word er ook zo verbitterd onder. Als je dan wordt aangewezen als een mens zonder genade. Die voor God niet kan bestaan. Die zichzelf wel wat acht, maar in Gods ogen niet wordt geacht. Omdat ge hem niet kent en niet uitnemend lief hebt gekregen. Omdat je met hem niet verenigd en verzoend bent geworden in de bewustheid in je leven. En je daarom als onbekeerd misschien wordt aangewezen, wordt dan ook zo verbitterd. Kan me voorstellen hoor. Als je het moet bemerken dat vlees en bloed het koninkrijk der hemelen niet kunnen beërven. Ach geliefde, wil ik toch zeggen vanmorgen. Dan moet je niet al te zeer verbitterd wezen. Wat moet je dan wel doen? Je knieën buigen. En aan de Heer vragen. Of hij je wil bekeren in de waarheid zoals hij al zijn volk al de eeuwen door heeft bekeerd. En beken dan aan de Heer maar oprecht je vijandschap. Want geliefde, dat zit er in u en mijn hart van nature alleen maar hoor. Ach, dan ga ik u nog een keer proberen aan te wijzen. Dat hij nou niet gekomen is om vrienden zalig te maken, maar om vijanden zalig te maken. Kun je vijand wezen van God en van zijn genade. En kun je toch nog zalig worden. Nou, zegt hij. Kijk nou eens. Jezus en Barabbas. Welke wilt ge nou dat ik u los zal laten? Kijk, dat is natuurlijk een geheel verkeerde vraag geweest van deze Pontius Pilatus. Ik zei geliefde, de hoogste rechter in die tijd moest recht spreken. Maar Pontius Pilatus, gemeente, is er zelf aan het haven geweest. Een zelfbedoeler. Een mensbehager. Een man die ver van zijn plek was. Want hij vond in deze mens geen schuld. Ik denk weer opnieuw aan de Heidelberger Catechismus. Waarom moest hij onder Pontius Pilatus lijden? Opdat hij door de hoogste wereldlijke rechter onschuldig veroordeeld zijnde degene kon verlossen die met de vrezen des doods bezet waren. Daarom, kijk, daar was nou Pontius Pilatus voor, geliefde, om de zaligmaker vrij te spreken en Barabbas ter dood te veroordelen. Maar Barabbas zag op zichzelf. Pilatus heeft op zichzelf gezien. En de menigte, weg met deze, kruist hem, kruist hem. Ze hebben geen enkele gedaante nog heerlijkheid in hem gezien dat ze hem zouden begeerden. Kijk, dat kan ik natuurlijk ook wel enige mate begrijpen, want er stond die gemeente. Zijn broederen en alles gelijk uitgenomen de zonde. Maar ik zei een heilige onschuld. Zijn mond dicht. Want hij antwoordde niet één woord. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar geliefde, hij had grotelijks lust om de wil des Heren te doen. Om de weg te gaan naar die vloekpaal op Golgotha. Kijk, zo begeerig is die geweest. Maar de menigte, ze hebben hem niet gewild. Weg met deze, kruist hem, is wat. Kunnen ze dat al doen, hè? blindheid. Maar ja, u begrijpt geliefde dat ik opnieuw naast u en naast mezelf moet komen te zitten. Want hoe is het in ons leven? Zij die de Christus der schriften hebben verworpen. Of hem die gezegd heeft, ik ben het leven, hebben verworven. En de dood, Barabbas, boven het leven hebben verkozen. Wat een dwaasheid zei. Maar geliefden, het ligt in u en mijn leven toch van nature niet anders. Want wat is de keuze van u en mijn hart? Dat we ook de dood verkiezen boven het leven. Ik bedoel de zonde liever hebben dan de gerechtigheid. Annie. Ja toch? Want je weet dat één zonde je het voorwerp van Gods toorn maakt. En nou eens eerlijk. Wie zijt u nou? Wie zijn jullie nou? Wie ben ik nou? Allemaal zoals we hier vanmorgen samen zijn. Wie zijn we nou geweest in de achterliggende week? Hoe menigmaal heb u niet met voeten overtreden die heilige wet Gods? Kun je niet zeggen dat je het in onwetendheid gedaan hebt, hè? Of wel? Dus die ene begeerte die je bent nagevolgd. Die ene daad die je hebt gedaan van de week. Waarvan je wist dat overeenkomstig Gods woord niet kon bestaan. Waar je gedachten mee bezet bent gebleven. Die zonde die je als een zoete beter onder je tong koestert. Geliefde, dat is eigenlijk een blijk dat gezegd, weg met deze, weg met deze. Je wil je eigen leven niet kwijt. Of zeg ik het verkeerd? Ik bedoel te zeggen, je wil je eigen leven niet loslaten. Je verkiest liever de weg der zonde dan de weg der godzaligheid. En je waagt er je leven aan. Want je weet dat de Heere de zonde niet ongestraft zal laten. Geliefden, de keuze van dat volk is u en mijn keuze. Elke dag. En zelfs degenen die onder het evangelie verkeren, in de dagen van hem, die ene naam tot zaligheid alle dagen hebben verkondigd gekregen, hebben het uitgeroepen, weg met deze kruis. Hoe kwam dat? Er was geen plaats voor. Want ja, u weet het wat er staat. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En gemeente, dat kan ook heel ver gaan, toch? Dan kun je zelfs betrokken zijn op Gods woord en op de waarheid. Kun je de waarheid zijn toegedaan? Kun je de waarheid voorstaan? En toch eigenlijk net als die farizeeën, die schriftgeleerden en dat volk daar op het plein uitroepen, weg met deze, weg met deze. Zal wat zijn, gemeente? Toch? Dat zal toch wat zijn? Hij straks moet gaan ontdekken dat hij niet gewild hebt dat hij koning over u zou zijn. Dat zal toch wat zijn? Ja, Elia, die zei het op de Karmel. Kiest u dan heden wie gedienen wordt? Is Baal God, kies Baal. Is de Heere God, dient hem. Nou weet ik wel hoor. Je kunt niet kiezen, hè. Althans het goede niet. Dan zouden we remonstrantse gedachten hebben. Maar geliefde, wat ik u nou probeer voor te stellen. Ik zei het gemeente een en ander, maar ook nu weer tot ontdekking. Dat je alle dagen de verkeerde keuze maakt. Elke dag. Kan het dan niet anders worden? Tuurlijk. Want geliefden in het hart van Rut, u weet wel hè. Die Moabitische. Was door genade toch die goede keuze gewerkt. Door genade, zei ik. Door Gods soeverein, vrijmachtig welbehagen was er in haar hart gewerkt, die goede keuze. Uw God, mijn God, uw volk, mijn God. Dat Rut niet meer daar in dat Moabitische land kon blijven. En ik denk weer aan Mozes. Nog zo'n man die, ik zei door genade, de goede keuze heeft mogen doen. Want hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Kijk, daar lag iets in het hart van Mozes, in het hart van Rut. Door de Heere gewerkt iets, wat er ook gaat komen overigens bij al degenen die net als Barabbas in de gevangenis terecht zijn gekomen. Zo'n welbekende gevangenen zijn geworden, zei ik. Die met de vrezen des doods bezet zijn geworden. Die hebben geleerd dat ze tegen God hebben gezondigd. En hebben gedaan dat kwaad is in zijn oog. En hebben moeten bekennen, Heere, dies ben ik, uw gramschap dubbelwaardig. We gaan er zulke vragen. Als ze net als Barabbas voor de rechter worden gebracht. Maar ik geloof dat ik dat ook moet zeggen, toch vanmorgen. Als God in je leven is gekomen, gemeente. Niet in de algemene overtuigingen, maar in de bijzondere overtuigingen. Wat u niet hebt kunnen ontdekken nog misschien. Maar dan krijg je met de rechter van hemel en aarde van doen. Ik bedoel dit te zeggen. Dan zegt hij, betaal me wat geschuldigd zijt. Dan ga je doorleven dat God van zijn recht geen afstand doet. Dus krijg je in je leven een tijd, geliefde, word je net als Barabbas uit de gevangenis gehaald. Om voor de rechter gesteld te worden. Want gemeente, de Heere gaat wel afrekenen in het leven van zijn kinderen. Echt hoor. Gaat afrekenen. Dan kijk je de dood in de ogen. Dan zijn je verbeterpogingen allemaal gestrand. Je uitvluchten, allemaal afgesneden. Je beste werken, ik bedoel je bidden, je lezen, je roepen, je vragen. Uiteindelijk ook niet anders dan blinkende zonde geworden. Overtuigd. En leer je overbuigen. Ik geloof dat er dan pas zijn die als een Barabbas. Misschien iets van die Canaanese vrouw had het er onlangs kort over gezegd. Gaan leren bedelen. O, gij zonen Davids, ontferm u, mijner. Dan kun je niet meer nalaten hand en oog op te heffen naar omhoog. Ja, ik denk opnieuw weer aan die moordenaar. Die daar straks naast hem hangt. Ook bijzondere overtuigingen, bijzondere werkingen van Gods geest. Wij dan ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Wat deed hij? Hij vroeg. Heere, gedenk mijner. Zoals die tollenaar in de tempel uiteindelijk ook toch niet anders kon. Een man ook overtuigd. Ik zei ook door de bijzondere werkingen van Gods heilige geest ontdekt en geleerd. De grootste van de zondaren geworden. Daarom stond hij achter in die tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, dan ga je toch leren smeken. Als een rechteloze, onwaardige. Als een doemwaardige, toch? Als een helwaardige. Heere, ontferm u mijner. Want dan sta je oog in oog met de rechter. En geliefde, dan lees ik zelfs bij Barabbas. Dat Barabbas niet één woord meer zegt. Maar zou ik nou te veel zeggen, volk des Heren, dat die tijd aanbreekt. Dat je zelfs niet meer kunt bidden. Niet meer durft bidden. Omdat je weet dat zijn doen rein is en zijn vonnis gans rechtvaardig. Je durft niet meer te bidden omdat al je bidden alleen maar op jezelf bedoeld is. En omdat al wat wat uit het geloof niet is, zonde is. Kijk, daar gaat je mond dicht. En verwacht je misschien als Barabbas niet anders, geliefden. Omdat de rechter je veroordeelt. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Toch? Ik bedoel, dat is dat dodelijk tijdsgericht. Of moet ik het anders zeggen vanmorgen? Gemeente, dat is die vierschaar der conscientie. Moet je niet zeggen, dominee, dat is gezelschaptaal. Moet je niet gebruiken dat de preekstoel. Doe ik wel. Want gemeente, laat je niet wat wijs maken. Als God in de tijd genade gaat schenken, wordt Sion door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Worden ze eerlijk gemaakt voor God en worden ze eerlijk geoordeeld en eerlijk veroordeeld om toch in dat gericht niet te worden verdoemd, maar te worden gezaligd. Maar gaat in de weg van recht. Ik zei, kom je in de vierschaar der conscientie. Hij tegen God gezondigd. Klaagt de duivel je aan. We zeiden het vanmorgen nog samen zo vooraf, kort. Van nature heb je daar geen last van die leugen naar te beginnen. Maar als God in je leven gaat werken, wordt Satan wakker. Ik bedoel, doet hij niks anders dan je benauwde ziel vervaren. En is het anderzijds de wet die je aanklaagt, hij tegen al de geboden Gods vanmorgen weer voorgelezen, zwaarlijk gezondigd heb, geen ervan gehouden heb. Gaat je mond dicht. Kun je een plekje krijgen in je leven, gemeente. Tijd met de Heer eens wordt. Voor het eerst in je leven. De Heer eens. Hoe lang hij er niet tegenin gevochten. Maar je wilde niet bukken en je wilde niet buigen. Maar gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. En dat is zo de plek. Waarom? O geliefden, juist voor de zulken. Is deze man Gods, deze middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, nou in de wereld gekomen? Opdat hij de allergrootste van de zondaren zijn barmhartigheid zou gaan bewijzen. Wat gemeente, daar gaat het nou gebeuren. Dat Pilatus geen uitweg meer weet. Om Jezus de Christus vrij te laten. Dan neemt hij een bak met water. En dan wast hij zijn handen. En meent hij het. En hij zegt het. Dat hij onschuldig is. Aan het bloed van deze rechtvaardige. Mens kan zich wat wijs maken. Hè? Pilatus. Elke zonde komt een keer terug. Moet misschien nog kort zeggen. Gemeente, sta me toe. Dat naar alle waarschijnlijkheid zou zeggen de ongewijde geschiedschrijvers Pilatus met een vreselijke dood is omgekomen. Dat al zijn zonden, ook zijn onrechtvaardig handelen als hoogste rechter in de tijd, hem het hoofd heeft gekost. Want de Heere laat de zondige liefde niet ongestraft. Ach, geliefde jonge vrienden, dat zou ik nog een keer moeten zeggen. De Heere laat de zonden niet ongestraft. Zullen er rekening mee houden, jongens. Dat bedoel ik niet dat hij nou vanaf nu beter moet gaan doen. Ja, ik bedoel niet dat hij in de zonde door moet gaan. Maar dat hij nou je rechter om genade zou moeten leren smeken. Maar de Joden hebben het gezegd. Kruist hem zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar kan ik me niet meer wat van zeggen. Maar geliefde, dat Pontius Pilatus daar nou. Jezus uiteindelijk overgeeft. En dat Christus weggeleid wordt. Die plaatsbekleder. Die middelaar Gods en der mensen. De zonde, de schuld van heel het volk, van al de zijnen, op hem gelegd. En Barabbas werd door de rechter vrij verklaard. Nou, misschien een heel eenvoudige vraag. Maar heb je dat nog meegemaakt in je leven? Die onuitsprekelijke verwondering, gemeente. Waar je vreesde weg te moeten zinken in die eeuwige nacht en die eeuwige duisternis. Omdat je geen middel te behouden meer zag. Jij zeker, je wist van Christus. Je hebt gehoord van zijn plaatsbekledende arbeid. Maar je hebt je duizenden malen afgevraagd, hoe krijg ik daar nou deel aan? Maar dat nou in dat gericht doen, daar alle hoop u gans ontviel en er niemand meer zorgde voor uw ziel. U het zelf mocht horen uit zijn mond, ik bedoel uit de mond, niet van die aardse rechter, maar van die hemelse rechter. Dat hij voor u die weg moest gaan en wilde gaan. Verwondering, verwondering, alom. Als je in dat gewricht niet schuldig wordt verklaard, maar de gerechtigheid Gods ontvangt, doordat je mag zien dat Christus Jezus uw vloek heeft gedragen, uw vonnis heeft ondergaan en voor u de schuld heeft betaald. Ik denk dat deze Barabbas geliefde, nou ja, misschien wel ook in verwondering heeft moeten zeggen, mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid geschied. Nou bedoel ik niet te zeggen dat voor Barabbas allemaal tot zaligheid is geweest, dat lezen we nergens. Maar ik bedoel, hij zal toch verwonderd zijn geweest. Dat is geliefde natuurlijk wel de zaak van al degenen die in dat gericht niet schuldig zijn verklaard. Maar daar die middelaar Gods en der mensen, Christus Jezus, openbaard zagen worden in de hart. Ik bedoelde dus een en andermaal al te zeggen net, die in die vierschaat der conscientie zijn vrijgesproken toen het God behaagde u bekend te maken dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zo heen zalig te maken. Dan kun je toch niet anders, geliefde, dan in verwondering. Waar de boeien je zijn afgevallen. En je last is afgenomen. En op hem is gelegd. Hem naast haar. Met een intense, diepe verwondering. Zeg nou niet, geliefde, dat iedereen dat niet meemaakt. Want die leugenaar daar beginnen tracht u altijd te verleiden. Want de apostel heeft toch niet anders in de waarheid op kunnen tekenen dan de belijdenis van heel de kerk Gods van alle eeuwen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Dus geliefden, dat geschiet met bewustheid in je ziel. Dan heb je kennis gekregen aan je plaatsbekleder en je middelaar. Nou, ik vraag het nog eens een keer, mijn geliefde medereizer. Ken je hem? Is dat wonder van die genade Gods wezen in je leven? Het is het een of het ander. Ach, moet wel weer nodig eindigen. Gemeente, laat ik het dan nog eens een keertje zeggen. Tot slot, heel kort. Maar nou is hij weggeleid. En heeft hij met dat ene offer gerechtigheid aangebracht voor al degenen die de Vader hem gegeven heeft. Wie zijn dat? Nou, dat zijn diegenen die thans in de hemel juichen voor zijn troon. Maar dat is ook voor degenen geweest die nu nog onder het zegel der verkiezing liggen. Wie zijn dat? Dat weet ik ook niet. Dat weet u misschien ook niet. Maar die liggen nog onder het zegel der verkiezing. Weet u wat ik wel weet? Dat zijn diegenen, geliefden, die hier nou in de tijd door de dwaasheid van de prediking van dit goddelijk woord en getuigenis overtuigd zijn, voor God terecht zijn gekomen als een verloren, dom, schuldig mensenkind. Met maar ene bede. O God. Wees mij de zondaar genadig. Kijk, dat ook. Door die bijzondere overtuigingen van Gods Heilige Geest ga leren wie Hij is. Dan kun je nergens komen, kun je nergens bij, kun je nergens inkomen. Dan alleen maar te smeken, te bedelen. O God, spreek mij dan vrij van mijn gruweldaad. Dat is nog niet zo'n slechte plek hoor. Want ik lees in heel de waarheid, geliefden, dat God op dat noodgeschrei, dat is nood hè, noodgeschrei, grote wonderen heeft gedaan. Amen. Gemeente, de slotzang voor deze morgen is uit de tweede psalm. De tweede psalm. En daarvan het laatste vers, het zevende vers, de tweede psalm. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen, zevende van de tweede psalm. Des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.